أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. التقوى is deels gebaseerd op vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala, vrees voor zijn bestraffing. En taqwa gaat gepaard met het opdoen van kennis. Hoe meer kennis jij hebt over het geloof, hoe groter jouw taqwa zal zijn, hoe meer jij Allah zult vrezen. En het is daarom ook zo dat in het begin van de openbaring van de islam aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dat Allah subhanahu wa ta'ala als eerst de korte soeras heeft geopenbaard. De korte soeras die zich kenmerken door korte versen, pakkende versen, en versen die met name spreken over het hiernamaals. Versen die met name spreken over Jahannam, over Jannah, over Yawm al-Qiyamah en wat zich allemaal op die plaatsen af zal spelen. Om taqwa te bereiken middels het vasten wil ik, en jullie zijn de eerste die dit mogen meemaken, in deze maand een serie houden over een onderwerp wat ons allemaal angst inboezemt. Wat ons allemaal, als het goed is, moet vrezen. En dat is de hel. Allah subhanahu wa ta'ala is heel duidelijk geweest in het beschrijven van de hel in de Koran. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook is heel nauwkeurig en gedetailleerd geweest in het beschrijven van de hel in de overleveringen die wij vandaag de dag kennen. En Aisha radiallahu anha, die benadrukt het belang van het aanstippen van dit soort onderwerpen. Want zij zei, als de Arabieren in het begin van de openbaring gezegd zou worden, jullie mogen geen alcohol drinken, dan zouden zij zeggen, nee, wij zullen zeker alcohol nooit laten. Als tegen hun gezegd zou worden, jullie mogen geen zina plegen, jullie mogen geen overspel en ontucht plegen, dan zouden zij zeggen, nee, wij zullen zeker zina nooit verlaten. En daarom is Allah subhanahu wa ta'ala als eerst gekomen met de suar mufassal, met de korte suar, die met name spreken over het ongeziene op de dag des oordeels en daarna. En na het openbaren van al die versen en hoofdstukken begonnen de mensen zich steeds meer gebonden te voelen aan de islam. Hun hart lag steeds meer dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala. En zodra zij zich in volle overgave aan de islam overgaven, toen pas kwamen de ahkam. Toen pas kwamen de wetten en de regels. En toen was het ook voor de mensen makkelijker te accepteren. Dus hun taqwa was eerst opgebouwd en sterk gemaakt voordat de regelgeving kwam. En toen er werd gezegd, alcohol is jullie verboden, liepen de straten van Medina vol met alcohol. Iedereen gooide zijn alcohol in kannen en kruiken weg. En de straten liepen vol met alcohol, want alcohol was iets normaals onder de Arabieren. Maar toen de wet kwam dat alcohol verboden was, waren ze heel gemakkelijk in het verlaten erin, omdat hun hart meer verbonden was met Allah subhanahu wa ta'ala dan met alcohol of andere wereldse zaken. En ook het feit dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zo vaak sprak over de hel, over Jahannam, getuigt van het belang van dit onderwerp. En de reden dat hij dit zo vaak besprak, was vanwege de genade die hij had voor zijn umma. Want hij wilde zijn umma redden van Jahannam. En hij benadrukte keer op keer hoe gevaarlijk Jahannam is, hoe ernstig Jahannam is en hoe erg de bestraffingen daarbinnen zijn. En hij herinnerde ons zo vaak aan de hel, het paradijs en de dag des oordeels, dat Nu'man ibn Bashir overleverde over de profeet, vrede zij met hem, dat hij een keer op de minbar stond en hij zei, andartukumun nar, ik waarschuw je voor de hel. Andartukumun nar, andartukumun nar. En zijn hele preek bleef hij dat herhalen. En hoe langer hij dat herhaalde, hoe harder hij sprak. Totdat zelfs de mensen op de markten hem konden horen schreeuwen. En dartukumunnaar zeggen. Dus zo erg was het met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dat hij niet genoeg de ernst van Jahannam kon benadrukken. En de Koran en de Sunna die geven zo'n gedetailleerde beschrijving van de hel, dat we met zekerheid kunnen zeggen dat geen enkele ander geloof hieraan kan tippen. Geen enkel ander geloof bespreekt Jahannam en Jannah met zoveel gedetailleerdheid als binnen de islam. En dat geldt voor alle zaken in het hiernamaals. De islam is veel duidelijker hierin en beschrijft alle fases op Yawmul Qiyamah. Beschrijft alle soorten bestraffing of vele soorten bestraffing in Jahannam. En beschrijft ook vele soorten beloningen in het paradijs. En er gaat bijna geen bladzijde van de Koran voorbij of er wordt iets in genoemd over Yawmul Qiyamah, Jannah of Jahannam. Dus als je de Koran leest zul je al heel veel details vinden en heel veel gegevens krijgen over Jahannam. En dat is dus om ons eraan te herinneren. Die herhalingen zijn er om ons steeds weer wakker te schudden. Van let op, dit staat op je te wachten. En dat is onze toekomst. Onze toekomst staat beschreven. En aan ons de keus om een van de twee wegen te kiezen. Jannah of Jahannam. En daarom geeft Allah subhanahu wa ta'ala daar zoveel aandacht aan. En ons hart heeft het nodig om van tijd tot tijd gewaarschuwd en vermaand te worden. En Allah subhanahu wa ta'ala wordt ook muqallibul qulub genoemd. De draaier van de harten. In een andere overlevering staat dat onze harten zich tussen twee vingers van Allah subhanahu wa ta'ala bevindt. En hij draait ermee als hij dat wil. Dat hij onze hart de andere kant op draait. Van iman naar kufr, wal iyadu billah. Mogen Allah ons daarvoor behoeden. Van geloof naar ongeloof. Maar ook van ongeloof terug naar geloof. Allah subhanahu wa ta'ala heeft onze harten in zijn greep. En het woord hart in het Arabisch, al-qalb, daar zit ook het woord qulub in. Dus het hart heeft als kenmerk dat hij vaak iets anders wilt. Van wil veranderd. Daarom heet hij qalb in het Arabisch. Omdat hij de eigenschap heeft van het draaien. En steeds iets anders begeren. En vandaar is ons ook door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aangeraden. Om de volgende dua veelvuldig te herhalen. Ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik. O draaier van de harten, yani Allah. Maak mijn hart standvastig op uw geloof. En zelfs Mohammed sallallahu alayhi wa sallam herhaalde deze dua veelvuldig. Terwijl hem al het paradijs beloofd is. En in hem vinden wij een voorbeeld. En het is misschien vreemd om te zeggen. Of misschien zou ik het niet mogen zeggen, maar ik doe het toch. Onze harten neigen ons altijd naar het slechte. Onze nafs, onze ego, die roept ons altijd op naar begeerlijke dingen. Naar verleidelijke dingen. En wij vergeten vaak dat de verleidingen in deze wereld alleen maar van tijdelijke aard zijn. Dat we eigenlijk, als we genieten, dat maar heel kortstondig is. Heel eventjes. Je hebt er eigenlijk niks aan. Vaak is het zo dat je iets leuks wil doen. Je begeerte volgt. Na 5 minuten is het voorbij. Maar de gevolgen zijn desastreus. De gevolgen zijn rampzalig. Voor de rest van jouw toekomst. En dan heb ik het over zina bijvoorbeeld. Of over alcoholische dranken. Of andere verslavende middelen. Het is heel even dat je ervan geniet. Maar jouw toekomst kan er in één klap door verpest worden. Dus let erop. En gedenk de hel regelmatig. Zodat wij onszelf kunnen bedwingen. Van, hey, wacht even. In de Koran staat dat dit niet goed is. De islam zegt dat dit niet goed is. Volg de islam. In plaats van je begeerte. Voor die luttele minuten. En daarom, waarom ik dat zeg. Dat wij vaak neigen naar het slechte. Is vanwege een overlevering die ik ben tegengekomen over Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zichzelf vergelijkt met een man die in de woestijn is, in de nacht, en hij een vuur aan heeft gestoken om een beetje van het licht ervan te kunnen profiteren, en vervolgens de motten en de vliegen erop afkomen. Je ziet ook soms dat als je een lamp hebt in het donker, dat daar de vliegen op afkomen. En in de woestijn komen de motten en alle andere ongedierte daar ook op af. En deze man in de woestijn, waar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zichzelf mee vergelijkt, die wil steeds die motten wegslaan van het vuur en wegjagen. Laat ze niet in de buurt van het vuur komen. Maar het lukt hem niet altijd. En soms komt er een mot of een vlieg in het vuur en hij verbrandt zichzelf en gaat dood. Dit is hoe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zichzelf heeft omschreven ten opzichte van ons. Wij zijn die motten. Wij neigen elke keer naar dat vuur. En hij probeert ons weg te jagen, door ons te waarschuwen en te vermanen. En toch zijn er onder ons die in het vuur vallen. En wij moeten niet tot die mensen behoren. Dus vrees voor onszelf is belangrijk. Wij moeten vrezen dat we onszelf niet richten naar de hel en de verdoemenis in helpen. We moeten de oproep van deze man gehoorzamen, hij die ons van het vuur wil afhouden. En er zal een dag komen waarop wij voor Allah komen te staan. En waarop wij vervolgens één van de twee wegen zullen inslaan. De weg naar de hel of de weg naar het paradijs. Dit is onze toekomst. Dit is onze eindbestemming. Het is duidelijk. Het is ons al beschreven. Waar we naartoe gaan. Wat er na dit leven komt. Is al duidelijk. Maar het ligt aan ons dat wij dat zo vaak vergeten. Dat wij te gefixeerd zijn op wat er hier allemaal gebeurt. Om hier geld te winnen. Om hier mooie auto's te winnen. Een mooi huis en een mooie vrouw. Maar dat zijn wereldse en daarom tijdelijke genietingen. We moeten gaan voor het eeuwige. En over Jahannam is heel veel gezegd. En daarom is het ook nodig voor mij om een serie daarover te houden. Ik kan dat niet in één lezing beschrijven. Jahannam heeft zoveel eigenschappen. En het is daarom ook dankzij de omschrijvingen hiervan dat wij ons een goede voorstelling kunnen maken van Jahannam. Hoe onze voorstelling ook zal zijn voor de duidelijkheid, het zal nooit aan de werkelijkheid tippen. Maar ik zal de overleveringen in ieder deel van de serie proberen te beschrijven zoals die in de Koran en in de Sunna voorkomen. Het uitgebreid beschrijven van de hel en het paradijs is met een doel gedaan. En het doel is om de moslims een gebalanceerde dosis te geven van hoop en vrees. Hoop op het paradijs en vrees voor de hel. En als we kijken naar het Oude Testament, het boek dat de Joden gebruiken, dan zien we daarin dat daar een God beschreven wordt die altijd boos is en vaak bestraft. Maar aan de andere kant, het Nieuwe Testament, wat de christenen gebruiken, daarin zien we alleen dat er een God is van liefde en barmhartigheid en goedheid. En dat zijn allebei twee extremen. De islam zit er tussenin. We erkennen dat Allah subhanahu wa ta'ala hard is in de bestraffing. En dat hij een vergelder is. Zeker voor de onrechtplegers. Aan de andere kant erkennen wij ook dat Allah zachtaardig is. Latif, Ra'uf, Rahim, Rahman. Allemaal eigenschappen die in de Koran genoemd worden, die over Allah spreken. Dus wij hebben een gebalanceerde dosis van hoop en vrees. Wij weten hoe hij kan bestraffen, hoe streng die is. Maar we weten ook dat hij barmhartig kan zijn. Dus als wij hebben gezondigd, hebben wij altijd hoop dat Allah subhanahu wa ta'ala ons vergeeft. En als wij goede daden doen, gaan wij er niet van uit dat wij zeker het paradijs in zullen gaan. Wij hopen dat Allah onze daden zal accepteren en ons niet voor een bestraffing zal voorleggen op Yawm al-Qiyamah. Dus onze vleugels waarmee wij naar het hiernamaals vliegen, zijn met hoop en vrees in balans. En daarom kunnen wij naar ons doel vliegen. Is één van de twee vleugels niet in balans, te zwaar, dan zul je niet kunnen vliegen. Dus de islam is gekomen als balans. In de Koran wordt de moslimgemeenschap ook beschreven als een gemeenschap van gemiddeldheid. Een gemeenschap van geen extremisme, maar ook geen laksheid. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Een gematigd volk. Wij hebben jullie een gematigd volk gemaakt. Dus extremisme past niet in de islam. Laksheid daarentegen ook niet. Dus de islam is gekomen met een balans. Een God van liefde. Maar ook een God, eenzelfde God die kan bestraffen. En wij bevinden ons op een gematigd pad en een gematigd credo. Een gematigde aqida. Ibn Qayyim heeft daarom gezegd dat de moslims twee vleugels moeten hebben. Eén hoop, één vleugel van hoop en één vleugel van vrees. En beide moeten in balans zijn om te kunnen vliegen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de hel geschapen voor de onrechtpleger, de ongelovige, maar ook voor de zondige gelovigen. Onder de moslims zijn er die zondigen. En ook zij zullen een tijd moeten verblijven in de hel om voor hun zonde te boeten. En zichzelf te reinigen om uiteindelijk wel het paradijs van Allah te mogen betreden. En de omvang, de grootte van de hel, die is ontzettend. Zo groot zelfs dat zij altijd vraagt om meer. Allah beschrijft het in de Koran, in Surat Qaf, waarin hij zegt: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ هَلِمْ تَلَأْتِي وَتَقُولُ هَلْمِمْ مَزِيد. De dag dat wij tegen de hel zeggen: ben jij geheel gevuld? En zij antwoordt: is er nog meer? Dus Jahannam vraagt altijd om meer. Zo groot is zij. En een andere indicatie van de grootte van Jahannam is haar diepte. De diepte van Jahannam is ontzettend groot. In een overlevering van Abu Huraira vinden wij het volgende. Hij zegt: Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, idh sami'a wajbah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. Wij waren eens met de boodschapper van Allah toen wij een vallend geluid hoorden, waarop de profeet vrede zij met hem zei: weten jullie wat dat is? En wij antwoorden: Allah en zijn boodschapper weten het beste. En hij zei, sallallahu alayhi wasallam: dit is een steen. Dat geluid dat zij net hoorden van iets dat viel. Dit is een steen die 70 jaar geleden in het helle vuur is gegooid. En sindsdien aan het vallen was tot nu. Nu pas heeft ze haar doel bereikt. En hoe dit kan, wetenschappelijk zullen we daar geen verklaring voor vinden, dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en de metgezellen dit geluid hoorden. Want was het alleen voor hun, of kon iedereen in de hele wereld dat horen? We weten het niet. Het is niet beschreven. Het is verder ook niet van belang. Maar wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hier zegt is van belang. Een steen die in Jahannam is geworpen en pas 70 jaar de grond raakt, de bodem raakt, dat ziet al, daaruit kun je al zien hoe groot Jahannam is, hoe diep Jahannam is. En een derde indicatie is het aantal engelen dat de hel naar voren draagt op Yawm al-Qiyamah. Abdullah ibn Mas'ud die overlevert: Yu'ti bi Jahannam yawma idhin laha sab'una alfa zimam. Ma'a kulli zimamin sab'una alf malak yajrunaha. Er zal op de dag, yani op de dag der opstanding, worden aangekomen met de hel die aan 70.000 koorden wordt voortgebracht. En aan iedere koord zitten 70.000 engelen die eraan trekken. Dus 70.000 keer 70.000 is 4,9 miljard engelen. 4,9 miljard engelen die Jahannam dragen. En hoeveel engelen zijn dat? En alleen Allah subhanahu wa ta'ala weet hoe sterk deze engelen moeten zijn om Jahannam te dragen. Dus Jahannam is gigantisch. Een vierde indicatie voor de grootte van Jahannam is dat wij weten middels een overlevering dat zowel de zon als de maan in Jahannam geworpen zullen worden. En de zon is een ontzettend grote hemellichaam. Groter dan de aarde. Groter dan vele andere planeten. En het is de warmtebron die dit melkwegstelsel van ons verwarmt. En toch wordt de zon in Jahannam gegooid. Dus Jahannam is sowieso groter dan de zon. En heter. En menig een zou kunnen denken: waarom worden de zon en de maan ook in Jahannam gegooid? Dat is omdat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd: alles wat naast mij als God wordt genomen ter aanbidding, gooi ik in het vuur. Gooi ik in Jahannam. En we weten allemaal dat zowel de maan als de zon door sommige volkeren als God worden gezien en worden aanbeden. Dus ook beide zullen in Jehennem geworpen worden. Een vijfde indicatie voor de grootte van Jehennem zijn de niveaus in de hel. Bij het paradijs is het zo dat hoe hoger je het paradijs binnenkomt, hoe beter de genietingen en hoe mooier alles is. In Jehennem is het omgekeerde. Hoe lager je komt, hoe erger de bestraffing. En we weten dat Allah subhanahu wa ta'ala de munafiqoon, de hypocrieten, het onderste gedeelte van Jehennem heeft beloofd. Hij zegt in Surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar, wa lan tajida lahum nasira. Voorwaar, de huichelaars zullen in de laagste verdieping van de hel zijn, en jij zult nooit en te nimmer een helper voor hun vinden. Er zijn dus niveaus in Jehennem, waaronder ook het beschreven niveau van waar Abu Talib, de oom van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, terecht zal komen. Omdat hij, ondanks dat hij als mushrik, als kafir gestorven is, hem zal toch de lichtste vorm van bestraffing worden gegeven in Jehennem. En over deze bestraffing, dus de lichtste bestraffing, yani dus ook de bovenste niveau van Jehennem, daarover is gezegd dat in dit geval Abu Talib in een ondiepe poel van vuur terecht zal komen. En die poel zal met haar vuur reiken tot aan de enkels van de bewoners. Terwijl we weten dat in andere niveaus van Jehennem de mensen omringd zullen worden met vuur. Van top tot teen. Maar alleen op dit niveau slechts tot de enkels van de bewoners. En dit vuur, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zal ervoor zorgen dat zijn aders borrelen en zijn hersenen koken. En dit is de laagste vorm van bestraffing. En desondanks zal degene die deze bestraffing ondergaat denken dat hij de zwaarste bestraffing heeft gekregen. Zo pijnlijk is het. Laat staan de mensen in de tussenliggende niveaus en de onderste niveau. En de zesde en laatste indicatie die ik jullie wil geven voor de omvang van de hel is het aantal poorten dat zij heeft. De hel, zoals we weten, heeft 7 poorten en al-Jannah, het paradijs, heeft 8 poorten. Over Jahannam zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. En waarlijk, de hel is zeker voor hun alle de beloofde plaats. Ze heeft 7 poorten en elke poort is aan een groep van hun toegewezen. Dus iedere groep heeft specifiek zijn eigen deur waar die via waar die Jahannam binnengaat. Dus iedere groep heeft zijn bestemming in Jehennem. En dit zijn voor in ieder geval dit deel de aspecten, de kenmerken waar wij Jehennem mee kunnen beschrijven. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.